Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 119, daarvan het derde en ook het 87ste vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, en ook vers 87, kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. 3 en 87 van Psalm 119. schriftlezing is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 16e hoofdstuk, de verse 21 tot en met 28. We noemden nu Matteüs 16 vanaf vers 21, maar vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu uit Matteüs 16 van 21 tot en met 28. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot een lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen, en als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover.
Zoeken we nu samen het heilig aangezicht des Heren. Heere, getrouwe, langmoedige God, U die ons verdraagt, die ons bijeenbrengt andermaal op deze dag in uw huis, zodat we wel zeggen mogen dat u niet doet met ons nadat wij ons hebben waardig gemaakt, maar dat u ons nog uw woord doet horen. Mag het in uw gunst en naar uw welbehagen een zegen voortbrengen. Wilt u ons erdoor aanraken? Wilt u ons doen wakker worden? Open onze ogen, open ons hart. Zoals u dat bij Lydia hebt willen doen, toen haar hart van één werd gescheurd. Het is te lezen in uw woord dat haar hart werd geopend. Ze zat naar uw woord te luisteren, zoals wel vaker het geval was. En Heere, dan kunt u ook kerkmensen krachtdadig bekeren. Want een bekering is altijd een wonder. Wij worden niet opgevoed zodat we op den duur wel gaan begrijpen wat het beste voor ons is. O nee, want we zijn Adams kinderen. Wij moeten niet alleen worden opgevoed, we moeten allereerst worden levend gemaakt. Dat wonder bij u vandaan, waarvan ons niets aan te pas komt en waarvan onze belijdenis het zegt, dat is een wonder dat geschiet zonder ons, in ons. En Heere, als u zegt, ik wil en zij zullen, dan zullen ze ook. Al heten we dan misschien ook Jona. En dan gaan we dan precies de andere kant op. Maar dan komt er toch een moment dat u uw kinderen inwint voor uw wil. U zult immers een gewillig volk hebben op de dag van uw Heerkracht. En nu weet u ook, Heere, dat het met ons zo van nature niet is. Want wij willen doen wat we zelf willen. Dat zit zo diep in ons. Het is ons Adams bestaan. Die ook wilde wat u niet wilde. En toen ging het verkeerd. Dat was de zondeval. Om nu te willen wat u niet wilt. Dat is zonde. En Heere, nu smeken wij om die bede. Niet alleen om te mogen zeggen, uw wil geschieden. Maar dat we dan ook het gebed mogen bidden. Zoals de catechismus dat uitlegt. Geef dat wij onze eigen wil verzaken. Dat we onze eigen wil leren verloochenen. En uw wil gehoorzaam mogen zijn. O, daar komt alles tegenop. Er komt de duivel tegenop. Er komt de wereld tegenop. Er komt misschien ons gezin wel tegenop. Maar allereerst en allermeest komt ons eigen boze vlees daar tegenop. En Heere, bevrijd ons dan van die banden waarin de boze ons beknelt. Geef toch dat we van die zonde slavernij verlost mogen worden. En dat de banden breken mogen. En dat wanneer u dan zegt, volg mij, dat we dan ook net als Matthäus alles achter zullen laten in het tolhuis. En achter u aan mogen gaan. Door het bezaaide en door het onbezaaide. Trek ons, Heere. Dan zullen we u nalopen. Er zijn zoveel verleidingen. Er zijn zoveel zonden die de aandacht vragen. Die ons bezighouden. Zoveel wat in de plaats komt van het volgen van u. O, het is een wonder als u daar doorheen breekt. Maar als u dat doet, wie zal dat kunnen tegenhouden? En daarom smeken wij u. Doe ons in waarheid bidden. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. En Heere, mag dat ook in ons land zo zijn. Geef toch dat deze nieuwe regering die nu gevormd gaat worden, zich mag leiden door deze bede. Niet onze wil, niet de volkswil, niet mijn wil, niet de partijwil, maar uw wil geschieden. Heere, we mogen vrezen dat als de mens aan het roer komt, dat het geen goede tijd is, dat het niet in uw gunst is. Maar als u zelf aan het roer zou staan, o, wat is dat nodig voor ons volk? Waar is dat nodig, Heere, voor dat volksleven dat zich zo ver van u afbewogen heeft? Waarin zelfs het leven niet veilig is in de moederschoot, maar ook ouderen een voltooid leven kunnen beëindigen. Althans, er zijn er zoveel die dat willen. Dat dat goed gevonden wordt. Heere, bekeert u dan ons volk. Breng ons terug naar uw woord. En geef toch dat we uw woord mogen eerbiedigen. Wilt u daartoe ook het koningshuis bekeren? Degene die leiding geven, die regeren. Degene die ons vertegenwoordigen in de parlementen. Wilt u ook zijn met de burgemeester en wethouders? Wilt u hen wijsheid geven om te regeren ook in deze gemeente plaatselijk? Denk aan hen die op provinciaal of landelijk niveau regeren en besturen. Mogen we ze al in uw handen leggen. Wees met de SGP. Geef toch dat ze ook naar uw woord in leer en in sfeer terug mogen roepen tot de getuigenis. Dat ze mogen zeggen dat het u niet behaagt wanneer we zondigen. Maar dat ze ons land mogen terugroepen naar u, de koning der koningen. Gedenk uw kerk in ons vaderland. Vele kerken worden gesloten. Maar Heere, uw werk gaat voort over het rond van deze aarde. Het kan wel zijn dat wij het hier zo verknoeid hebben. Dat we zo ontrouw zijn. Dat uw kandelaar gaat verplaatsen. En dat uw kinderen op een andere plaats gevonden zullen worden. Misschien in China. Misschien in Afrika. Maar wilt u dan ook het werk dat geschieden mag op de zendingsvelden rijkelijk zegenen? Maar ook toch ook, Heer, in ons vaderland op de evangelisatieposten. We denken ook aan het werk hier in Rotterdam, in de Gouwstraat. Wilt u die vrijwilligers ook gedenken? Het werk ook onder de Joden. Het werk in Israël dat namens ons geschieden mag, wilt u het met uw zegen achtervolgen. Zorg voor de theologische school, voor de docenten en de studenten, ook wanneer ze vanmiddag mogen uitgaan. Een aantal van hen dat mag proponeren, wilt u hen zegenen, Heere. En wilt u geven dat ze de inkomst van uw Heilige Geest mogen gewaar worden, anders gaat het niet. En dat geldt ook voor ons hier. Heere, zou u vanmiddag niet willen achterblijven? Vanmorgen hebt u doorgeholpen. Wilt u het ook nu doen? We zijn zo steil afhankelijk. Zo diep van u alleen afhankelijk. Heere, daal nog af met de werkingen van uw geest. En bekeer nog, jong en oud. En werk in ons alle hart. Er is immers niemand die het missen kan. En onderwijs uw volk, Heere. En dat we toch door genade deze dienst niet meer zullen vergeten. Het is goed aan deze plaats te zijn geweest. Daar heeft God tot mijn ziel gesproken. O, mag het, Heer. U bent toch nog diezelfde God die wonderen doet. En die van ons niets kan gebruiken. Maar die van ons ook niets nodig heeft. Want de Heer Jezus Christus heeft alles voldaan. Hij heeft het mogen uitroepen. Het is volbracht. Zo volmaakt. O, nu hebben wij dat geschonken geloof zo nodig. In hem wilt u dat ons in rijke mate nog schenken. Het is onverdiend. Wij hebben het ons geheel onwaardig gemaakt. Maar doe het nog om uzelfs wil. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En ook het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86 vers 3 en 6. En terwijl we zingen wordt er gecollecteerd voor de kerk. Daarna is er een diaconale collecte voor de voedselbank. En de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. Gemeente in Gods voorzienigheid willen wij vanmiddag op verzoek van uw kerkraad stilstaan bij zondag 49. Zondag 49 van onze Heidelbergse catechismus en we lezen u eerst vraag en antwoord 124. Welke is de derde bede? Antwoord, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Tot zover. Gemeente, wij staan met de hulp des Heren vanavond stil bij de derde bede. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dan staan we stil bij drie gedachten. In de eerste plaats Gods wil. Want daar gaat het immers om, uw wil geschieden. Dat betekent Gods wil. Ten tweede, onze wil. Wat moet daar dan mee gebeuren? Onze eigen wil verzaken. Dat is verloochenen. En ten derde, onze voorbeelden. Zo gewilliglijk en getrouw ons ambt en beroep mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Dat moeten onze voorbeelden zijn. Dus, de derde bede. Ten eerste Gods wil, ten tweede onze wil en ten derde onze voorbeelden. Gemeente, wat is dit toch een heilig en hoog gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt. En daar volgt die eerste bede. Uw naam wordt er geheiligd. Dat is wel de meest verheven bede. Uw naam wordt er geheiligd, geprezen, geloofd, groot gemaakt. Uw koninkrijk komen. Wat is dat ook een kostbare bede. Want die naam wordt geprezen en verhoogd. Omdat God de koning der koningen is. Maar dat hij dan niet alleen in naam koning is. Maar dat hij dan toch ook veel onderdanen zou hebben. Want in de veelheid van de onderdanen is toch de heerlijkheid van de koning gelegen. Hij werpt de troon des Satans neer. Geef toch dat de Satan zijn onderdanen zal verliezen en dat koning Jezus er meer en meer hebben mag. Maar vooral ook in mijn eigen leven, Heren, dat u koning bent, dat betekent dat ik dan naar uw regering mij zal richten. Want ja, als je een koning hebt, dan ben je zelf een onderdaan. Uw koninkrijk komen, wilt u mij als mijn koning regeren en leer mij dan gehoorzamen. En wilt u mij als uw onderdaan beschermen en bewaren, opdat ik door u geleid en geregeerd zal worden. Mijn gemeente, eigenlijk vloeit de derde bede daar weer uit voort. Uw wil geschieden. We hebben gezegd, die eerste bede is wel een hele verheven bede. En die tweede bede is ook een hele kostbare bede. Maar nu die derde, eigenlijk is dat de moeilijkste bede. Uw wil geschieden. Hoe vaak hebt u dit al gebeden? Jongens, jullie misschien, hebben jullie dit al vaak tegen de Heer gezegd? Uw wil geschieden. Ben je niet bang dat verhoord wordt? Nou, wat is dan dat toch voor een vreemde vraag? Ben je niet bang dat het verhoord wordt? Nou, dat meen ik echt. Uw wil geschieden. geschiede, Heere, geef dat uw wil geschieden mag in mijn leven. Stel je voor dat verhoord wordt. Dan kun je niet blijven leven zoals je geleefd hebt. Dan moet je de zonde loslaten. Dan krijgt je hoogmoedige, trotse hart een knauw. Dan wordt je wil in feite verbroken. Dan is het niet ik wil dit en ik doe dat, maar dan is het Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heb je daar zin in? Om dat steeds aan de Heere te vragen? Om je te laten regeren? Kinderen des Heeren, vertelt u het eens. Laat u zich regeren. Jona, laat u zich regeren. Ga naar Nineveh. Nee, zegt hij, ik ga precies de andere kant op. En Petrus, we hebben het horen voorlezen uit Matteüs 16. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem. En veel lijden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En de Heere werd door Petrus apart genomen. Dan moet je toch durven. Heere, dat zegt u nu wel, maar dat gebeurt niet. Want dat wil ik niet. Dat sta ik niet toe. Dat zal u geen zins geschieden. Ook Petrus. O gemeente. We zijn zo eigen gereid. Ik doe waar ik zin in heb. En het moet gaan zoals ik wil. Het is de oerzonde van het paradijs. Van Adam en Eva. Nee hoor, zegt die slang, je moet niet doen wat God wil. Trouwens, is het wel waar dat hij dat gezegd heeft? Je moet het precies andersom zien. Je moet je eigen wil doen. Mijn wil geschieden, zegt Adam. En gemeente, als de Heer dat nu verhoord had in ons alle leven, en er zou geen wonder meer geschieden, dan zouden we eeuwig naar de hel moeten. Allemaal. Want mijn wil is, dat doe wat ik zin in heb. En dat is hetzelfde als de brede weg bewandelen en eeuwig in die buitenste duisternis moeten verkeren. We zijn zulke zelfhandhavers. Dat wist de Heer Jezus. Dat wist de Heer Jezus. En daarom heeft hij zijn discipelen geleerd. En hij heeft het hen in de mond gelegd. Weet u wat jullie bidden moeten? Uw wil geschieden. Dat is een gebed. En dat is ook nodig dat dat gebeden wordt. Want anders doen jullie je eigen zin. Denk maar aan Petrus. En toen heb ik tegen Petrus moeten zeggen. Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot. U staat me in de weg. U bent voor mij een belemmering. Nou gemeente, zo is het. Mensen die altijd hun eigen zin willen doen, staan God in de weg. Die staan ten diepste ook nog zichzelf in de weg. Want jongens en meisjes, stel je nou eens voor, hè, dat Petrus zijn zin had gekregen. Petrus zijn zin had gekregen. Dat de Heere Jezus dus niet zou gaan lijden en niet zou gaan sterven en niet ten derde dagen zou opstaan. Waar had dat toe geleid? Nou, dat had ertoe geleid dat Petrus niet zalig kon worden. Als wij onze zin krijgen, worden we niet zalig. Als wij onze eigen wil doen, kunnen we niet zalig worden. En dat wist de Heer Jezus ook van zijn discipelen, ook na ontvangen genade, moesten ze elke keer telkens en telkens opnieuw smeken, uw wil geschieden. Soms bid je iets waarvan je niet eens weet wat je bidt. Want als ik zondig en ik bid dan uw wil geschieden, dan vraag ik eigenlijk, Heere, geef toch dat ik met die zonde zal stoppen. Maar stop er dan ook mee. Ja, en dan wordt het moeilijk, hè. Als ik nou toch moet stoppen met de zonde waaraan ik verslaafd ben. Want ja, gemeente, we kunnen onszelf veel wijs maken, maar we zijn werkelijk zondeslaven. Zoals het volk van Egypte de Israëlieten geknecht heeft en hen tichelstenen liet maken en de steden Pithom en Raamses liet opbouwen. Ze waren slaven van die farao. En dan gaat de zweep erover. En zo is het nou ook in het geestelijke leven. Dan zijn we allemaal zondeslaven. En dan komt de Satan, die helse farao, en die komt met de zweep. En die zegt, voort jij, volmaken die agenda. Maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond. Werken, werken, werken. Bezig blijven. Een slaaf van je geld en van je hypotheek moet je worden. Doen waar je zelf zin in hebt. Het is natuurlijk maar een voorbeeld. Maar we zijn slaaf, gemeente. Open liggen aan de ketting. Nee, als je natuurlijk heel diep slaapt, heb je dat niet in de gaten. Daarom moeten wij ook wakker geschud worden. Omdat we anders maar doorgaan. Uw wil geschieden, Heere, dat betekent niet mijn wil. Daarom beginnen de 10 geboden ook met... Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland hebt uitgeleid uit het diensthuis. En dan komen de 10 geboden. Het volk van Israël werd er telkens aan herinnerd dat de Heere hen verlost had uit de slavernij. En dan zegt hij eigenlijk, val nu niet in dezelfde valkuil en dat je dan... steelt en begeert en echtbreekt en doodslaat. En, want dan val je weer in de slavernij van de duivel. Ziet u dat de gebeden alles te maken hebben met de geboden? Uw wil geschieden. Ja, zegt iemand, maar ik blijf toch recht overeind staan. Ik ga niet op de knieën, ik vraag dat niet aan God. Dan moet ik u toch eens zeggen, jullie ook. Wisten jullie dat Gods woord zegt, alle knie zal zich buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Christus is de Heer. Maar wat nou het grote verschil uitmaakt, is of we dat pas gaan belijden en zien en ontdekken als we sterven. Of dat we leren sterven voordat het sterven wordt. Dat we in dit leven gaan buigen. O, als koning Jezus, als die verhoogde middelaar zich gaat bekendmaken aan allen die nog op de aarde leven en hij komt terug... In de dag van zijn wederkomst, dan zal hij oordelen de levenden en de doden. Dan zullen sommigen misschien grommend en misschien wel vloekend, maar toch, ze zullen moeten buigen, want alle knie zal zich buigen. Maar dan is het te laat, wanneer we in dit leven niet hebben leren buigen. Wat is het goed om in dit leven te buigen. Wat is het een goede plek om in gehoorzaamheid en afhankelijkheid en aanhankelijkheid dat aanklevende leven te mogen beoefenen en dat we buigen mogen. Een ogenblik buigen onder God is zo zoet en zo goed. Het kon met Jona niet meer verkeerd gaan. En het ging ook niet verkeerd. Gods wil is volmaakt. Altijd? Ja. Daar vechten we nu tegen. En daarom moeten wij leren onze wil te verloochenen. Onze tweede gedachte. Onze wil. Want het antwoord zegt dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. Gemeente, wat hebben die opstellers van de catechismus toch een kennis gehad in de waarheid, maar ze moeten het ook beleefd hebben, kan niet anders. Want ze zeggen, als er nu gebeden wordt, uw wil geschieden, dan betekent dat, geef. Dat moet God je dus geven. Als iemand me iets geeft, had ik het daarvoor niet. Ik heb het pas nadat ik het heb ontvangen. En zo geeft God dat buigen onder zijn wil. En dan geeft God ook dat ik mijn eigen wil zal verloochenen. Geef, Heer. Oh, als je, jongens en meisjes, als je bij iemand op de verjaardag komt en je bent aan de beurt om te feliciteren, dan geef je iets. En die ander kan dat pas aannemen als die een lege hand heeft. En als wij dus bidden, Heere, geef, dan betekent dat dat ik het niet heb. En gemeente, moeten we ook maar eerlijk over zijn. Dit wordt niet voor niks gebeden. Dit hebben wij helemaal niet van onszelf. Wij kunnen niet buigen onder Gods wil, omdat we niet willen. Geef dat alle mensen onder uw wil buigen, Heer. Ja, heel Nederland. Maar dat staat er zo niet. Weet u waar het begint? Het begint bij jezelf. Kijk maar, er staat niet geef dat alle mensen en ik. Nee, daar staat geef dat wij, dat ben ik, en alle mensen, wij voorop. Ja, we hebben altijd de neiging om naar anderen te wijzen als er iets niet goed is. Het is wat tegenwoordig in dit land. Dan gaan we wijzen naar die en die. Of naar de politiek, of naar de buurman, of mijn vrouw, of mijn kinderen misschien. De jeugd van tegenwoordig. En nou, dat moet eigenlijk anders. Maar nee, hier staat wij. En alle mensen. Petrus, u eerst. Dan heeft de Heer Jezus daar een onderwijzing aan gekoppeld. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Het is of Gods wil doen, of je eigen wil volgen. Mijn gemeente, nou is er een volk op de aarde, en ik hoop ook dat ze vanmiddag hier zijn, die weten hoe goed het is om achter de Heere aan te komen. En dan weet je ook hoe goed het is om in zijn nabijheid te verkeren. En dat gun je iedereen. En daarom wij en alle mensen. Heren, mag ik telkens opnieuw leren om uw wil te doen, niet mijn eigen wil. Maar Heren, zou u dat aan alle mensen willen geven? Want het is zo goed om u te dienen en dicht bij u te verkeren. Bovendien, Heren, u hebt recht op het hart en het leven van alle mensen. Want dit betaamt alle mensen. Zo zegt de prediker. Maar wist u dat het genade is als wij onze eigen wil leren verloochenen, leren verzaken? Denk maar bijvoorbeeld aan Maria. Dat was toch ook een moeilijk iets, een onmogelijk iets, als die engel dan bij haar komt. En die gaat haar zeggen dat zij de moeder des Heren zal zijn. Maar ze is niet eens getrouwd. En Jozef dan? Hoe moet dat allemaal? Wat zullen de mensen wel niet zeggen? En welke moeite zullen daar wel niet aan verbonden zijn? Maar wat zegt Maria dan? Mij geschiede naar uw wordt. En Job, hoe rijk was Job? Hij had zoveel ontvangen, maar hij heeft ook alles verloren. De een na de ander kwam. Uw kinderen zijn gestorven. En dit is gestolen. En ach, hij hield niks over. En dan zie je toch dat de Heere de genade erbij geeft, waardoor Job buigen mag. Dat die genade niet alleen hem geschonken is, maar ook in beoefening mag zijn. En dan staat er: de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. En dan staat er zoveel betekenend bij: in dit alles zondigde Job niet. En schreef Gode niets ongerijms toe. Maria, Job, twee voorbeelden van mensen die rust ontvingen in het buigen onder Gods wil. Waren ze apathisch? Waren ze willoos? Sommige mensen zeggen misschien ja. Dan ben je psychisch misschien niet weerbaar genoeg. Nee, gemeente, dat heeft er niks mee te maken. Wat dan? Wat was het geheim van deze mensen? Ach, te midden van alles wisten ze wie God voor hen was. Dat is genade. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Mede Gods kinderen op aarde gaan ondervinden dat God soms een wond maakt. En dat is moeilijk, of niet? Hoeft er niet onnatuurlijk over te doen. Een wond. Dat doet zeer. Maar ze gaan nog iets leren. Dat wanneer ze nu dicht bij God zijn en Hij dicht bij hen is, dat er een balsem in die wond gegoten wordt die zoeter is dan wat ook op de aarde. Denk maar aan Asaf. Mijn bestraffing is er elke morgen. Nou, dat viel niet mee voor die Asaf. Die man was op een gegeven moment moedeloos, ja zelfs opstandig. Hij was wel een kind van God, maar hij was niet met God eens. Totdat hij in Gods heiligdommen ging. En dan lezen we: Heere, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. Het is mij goed nabij God te wezen. Zeg, waren zijn omstandigheden veranderd? Nee. Waren niet veranderd. Maar het is toch een hele andere Asaf, ja. Want hij was in Gods heiligdommen geweest. Wat is daar gebeurd? Precies weten we het niet. Misschien heeft hij het bloed zien vloeien. Misschien heeft de Heilige Geest hem gewezen op dat Godslam dat komen zou. Naar wie dat lam heen wees en het bloed van dat lam heen wees. Waardoor Johannes later zeggen zou: zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ook jouw zonde, Asaf. O, daar is hij een ogenblik vervuld geweest van de genade Gods. Verzoend met God. Niet door eigen kracht. O, dat zou ik nooit meer kunnen. Asaf is zich zo gaan schamen. Weet je wat hij zei? Hij zei niet: ik ben een groot christen. Hij zei ook niet: ik ben een groot mens. Maar hij zei: ik was een groot beest bij u. Het wordt zo'n wonder, gemeente. Als de Heere nog niet doortrekt met zijn oordelen. Als we het leven nog hebben. Als die nabijheid Gods geproefd en gesmaakt wordt. Dat is het grootste. Bovendien gaan Gods kinderen leren dat de oorzaak ligt in de zonde. De oorzaak van alle wonden ligt in de zonde. Waren er geen zonden, waren er geen wonden. Het grootste is nog als iemand wanneer hij in nood is. Door de werking van Gods geest mag leren zien op de Heer Jezus Christus wat Hij gedaan heeft in zijn lijden en sterven, vrijwillig. En dat dat nu mij gelden mag. En die voorbeelden zijn de jongens, ook nu in 2017. Ik heb er zelf bij gestaan, vorig jaar. Een man in de gemeente, die zo ontzettend ziek was, maar zo verblijd in God naar waarde nooit te danken. Door Jezus Christus, die mijn ziel lief heeft. Hij heeft mij eerst lief gehad. Met een oneindige zondaarsliefde. Voor mij is er nog verlichting van de pijn. Maar voor mijn lieve borg aan het kruis was geen verlichting. Want toen die edik werd aangeboden, nam hij die niet. Kijk, dat zijn nog eens goede bezoeken, hè. Dan zeg je, ja, maar een sterfbed, dat moet toch altijd erg zijn. Nou, aan de ene kant wel, jongens en meisjes. Maar aan de andere kant, als je nou een kind van God op het sterfbed ziet liggen. En de Heere is dichtbij. Dan word je daar heel blij van. Want dan zie je wat God doet. En dat hij zijn kinderen helpt. En dat hij zijn kinderen niet alleen laat. Dat hij zijn kinderen vertroost. Dat hij ze blij maakt. Terwijl jij misschien dacht dat ze helemaal niet blij zouden zijn. Dat is iets bijzonders. Als de Heere werkt in het hart van zijn kinderen. En als hij dan ook stervensgenade geeft, dat het vrede is. Ander voorbeeld, dat was van 2017. Dat is van dit jaar. Dat ik ook bij het sterfbed heb gestaan van een man. Die zo verenigd was met de wil des Heren. Daar op die ziekenkamer was het alleen maar vrede. 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 Wat kon je daar goed zijn. Maar je moet niet denken dat de Heer dat zomaar geeft. Dat gaat ook door een weg van bestrijding. Dan gaat de Heer wel eerst de bedding uitgraven. Opdat de rivier, de wateren van zijn genade stromen mogen. En dat uitgraven, dat is pijnlijk. Dan leert hij eerst wie wij zijn. En dat mijn wil nu altijd tegen Gods wil ingaat. En daarom moeten wij het leren, eenmaal telkens weer, geef Heer mij, dat ik uw wil doen zal. En dat betekent dat ik mijn wil moet verloochenen. De Heer maakt zijn kinderen gewillig. Nog even dit. Wat betekent nu precies uw wil geschieden? Waar gaat dat precies over? Ik denk dat velen van ons in de eerste plaats er dan aan denken dat als God nu iets wil in ons leven, dat het ook gebeuren moet. Dus als hij dan wil dat ik ander werk krijg, dan zal ik ander werk krijgen. Als hij wil dat ik ziek word, dat ik dan ook ziek word. Als hij wil dat ik beter word, dan zal ik ook beter worden. Is dat het, uw wil geschieden? Dat je dan volgen mag? Nou, dat is het ook. Maar dat is eigenlijk de tweede betekenis. Maar wat is dan de eerste betekenis? Wat is nu precies Gods wil? Wel, daarvoor zouden we eens kunnen te raden gaan bij de profeet Micha, gemeente. Als het volk gezondigd heeft, dan willen ze bij God, door de boeteprediking van Micha, weer in het reine komen. Daar heeft Gods geest voor gezorgd. En weet u wat ze dan gaan vragen? Waarmee zal ik de Heere tegenkomen? Wat zal ik doen? Wat moet ik geven? Waarmee kan de Heere tevreden gesteld worden? Met brandofferen? Met eenjarige kalveren? Zou de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen? Aan tienduizenden van oliebeken? Wat moet ik geven voor mijn zonde? En wat zegt Micha dan? Hij zegt, dat weet je toch, wat de Heere wil. Dat heeft hij u toch bekend gemaakt. Gemeente, dat wordt ons toch ook elke week voorgelezen. Wat God van ons wil, is dat we hem gehoorzamen. Dat we zijn woord en wet tot ons enige richtsnoer hebben. Want dan antwoordt Micha, hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is. Wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God? Met andere woorden, wat eist de Heere meer van u dan de 10 geboden? God lief te hebben boven alles en de naaste als uzelf. Dat is wat God van u vraagt. Uw wil die alleen goed is. We horen daar eigenlijk de echo van Paulus. Wanneer hij dat bekende woord uitspreekt. Heere, uw wet is heilig en rechtvaardig en goed. Want God is heilig en rechtvaardig en goed. Zonder enig tegenspreken. Gods wil en wet gehoorzamen. Zonder enig tegenspreken, Jona. Zonder enig tegenspreken, Petrus. O, de Heere weet wat van zijn maaksel is te wachten. Wij zijn niet zulke gewillige mensen, echt niet. Weet u wat er gebeurt als wij ongehoorzaam blijven? Dan zal de Heere niet eenmaal zeggen, gij hebt niet gekund. Dat is ook waar. Maar dan zal het in de eerste plaats zijn, gij hebt niet gewild. Gemeente, durft u nog te bidden, uw wil geschieden. Daar heeft de Heere toch recht op. Is de Heere niet goed voor u? Wat hebt u allemaal gekregen? Wat hebben jullie allemaal gekregen? Ga het eens een keer optellen. Begin dan eens bij het begin, hoe de Heere je vanmorgen heeft wakker gemaakt. Dat je mocht uitrusten. Dat er brood was. Eten en drinken. Hoeveel mensen missen dat niet? Dat je in vrijheid naar de kerk mag. Dat het woord open ligt. Dat er ambten zijn. Dat er een gebouw is. En dat je in alle rust het woord mag beluisteren. Is de Heere niet goed voor u? Heeft de Heere u niet geholpen, telkens weer opnieuw? Is hij het niet waardig om gediend en gevreesd te worden? Te meer als we beseffen dat de bezoldiging der zonde, de loon op de zonde, de dood is. En dat we leven mogen. En dat het nog het heden der genade is. En dat de Heer ons nog laat waarschuwen. En laat lokken. En laat onderwijzen. Maar gemeente, dan moeten we wel leren onze eigen wil verzaken. Zodat we niet zeggen, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Kijk, dat is nou mijn huis. Kijk, dat zijn nou mijn kinderen. Nee, dat heb ik allemaal ontvangen. Wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Is de Heere niet onuitsprekelijk langmoedig? Wat zorgt hij toch goed voor ons? Heere, u hebt recht op mijn leven. Maar nu eerlijk, zeg er dan ook maar bij, Heere, ik voel dat de zonde zo trekt. Als ik me voorgenomen heb om niet meer te zondigen, dan voel ik het alweer trekken. Er is iets in mij dat u niet behagen kan. Er is iets in mij dat niet buigen wil. Maar wilt u dat dan zo maken, dat uw wil geschieden zal en niet mijn wil. Want als ik doe waar ik zin in heb, dan gaat het met mij niet goed en dan komt u niet aan uw eer. Geef, Heere, dat ik mijn wil verloochenen mag. En uw wil die alleen goed is, gehoorzaam zal zijn, zonder enig tegenspreken. Ja, zegt u, maar waar worden die mensen nu gevonden? Nou, die mensen zijn er niet. Alleen in het paradijs voor de val. Toch zijn er nog wel voorbeelden. Die worden ons ook genoemd. Zoals de engelen in de hemel. Dat zijn onze voorbeelden, onze derde gedachten. Maar eerst gaan we nog zingen. Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God. En dan vraagt hij meteen, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidde mij in een effen land. 143, het tiende vers. Vanmiddag stil bij de derde bede. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. En we hebben eerst een ogenblik stilgestaan bij Gods wil. Wat is eigenlijk Gods wil? Wel, dat kunnen wij lezen in zijn woord en in het bijzonder in zijn wet. De 10 geboden. Heere, geef dat ik de 10 geboden gehoorzamen mag. Dat vragen we dan. Maar wat betekent dat nu? Ja, dat betekent, als het dan in onze tweede gedachte ging over onze wil, dat wij onze wil moeten verloochenen. Ja, dat is iets moeilijks. Maar dat gaat wel samen. We kunnen niet voor 99% Gods wil doen en 1% onze wil. Nee, God eist dat wij heilig zijn. Want hij zegt, zijt heilig, ik ben heilig. Wij kunnen God niet onder ogen komen met 1 zonde. Wij moeten volmaakt zijn wil doen. Zo was het toch ook in het paradijs. Zo heeft de Heere Adam en Eva geschapen. En in hem, in ons verbondshoofd, zijn wij zo diep gevallen dat wij nu helemaal er geen zin meer in hebben om Gods wil te doen. We kennen Gods wil ook van nature niet. Al denken we dat we in het spoor gaan, dat we er wel bij horen, de Heere moet onze ogen openen en ons hart levend maken. Anders weten we niet eens wat God wil. Dan kunnen we wel de 10 geboden nazeggen. Of we kunnen ze uit ons hoofd opzeggen. Of we doen het net als Saulus in zijn eertijds. Hij zegt, ik was een Hebreeër uit de Hebreeën, besneden ten achtste dag uit de stam van Benjamin. En ik was een Farizeeër. En naar de wet zijnde onberispelijk, ik deed niks verkeerd. Saulus was een theoloog, een geleerde man die precies wist wat de Heere vroeg. En hij zei, ik doe het ook. Zo blind is nu een mens. Totdat de Heere hem velde op de weg naar Damascus. En hij ter aarde kwam te liggen. En hij zijn schuldbrief thuis gestuurd kreeg. Dan kom je erachter dat je wel dacht dat je God behagen kon. Maar dan ga je leren hoe walgelijk en afzichtelijk je bent in de ogen Gods. En dat je nu melaats bent van je hoofdschedel tot je voetzool toe. Onrein. Onrein. Onheilig. Onheilig. Mijn gemeente, dan moet u Jesaja 6 eens lezen. Als Jesaja geroepen wordt tot profeet. Wat hoort hij dan? Oh, dan hoort hij die engelen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En wat zegt hij dan van zichzelf? Wee mij, dat ik een man ben die onrein van lippen is. Gemeente, wij staan voor de spiegel van de wet aan de hand van dit derde gebed. Uw wil geschieden, we brengen er niks van terecht, maar daarom moet het ook gevraagd worden. Leer het ons, Heer. Geef dat we onze eigen wil verzaken en uw wil gehoorzaam zijn, zoals de engelen in de hemel. Want dat zijn onze voorbeelden, onze derde gedachten. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel doen. Waar gaat het hier over? Heeft iedereen een ambt? Nou, we moeten dit lezen uit de taal van de 16e eeuw waarin deze catechismus is opgesteld. In één adem. Ambt en beroep. Een ambt kan natuurlijk ook een kerkelijk ambt zijn. Zoals de Heere gewild heeft dat herders en leraars er zouden zijn. Ouderlingen en diakenen. Dat is ook een ambt. Maar ambt en beroep, dat is dus veel breder. Dat gaat ook over je beroep. Er zijn mensen die ook een ambt hebben als beroep. Denk aan een burgemeester, die heeft een ambt. Een minister heeft een ambt. Maar wat dacht u van een moeder in het gezin? Een vader, een bestuurder? Een wethouder, zegt u, ja? Wat denkt u van een koster, een chauffeur, een boekhouder? In elk werk dienen wij zo gewillig en getrouw te mogen dienen en dat werk te mogen uitvoeren als de engelen dat in de hemel doen. Een iegelijk, zo staat het toch, een iegelijk. Het gaat hier over alle mensen, zo lazen we toch aan het begin. Geef dat wij en alle mensen. Geef dat een iegelijk, iedereen die hier in de kerk is. In zijn ambt en beroep, dat wil zeggen in ieders roeping, op de plaats waar de Heere ons gesteld heeft. Zo gewillig en getrouw mogen handelen als de engelen in de hemel. Zo gewilliglijk en getrouwelijk. De Heere houdt niet van luie mensen, ook niet in je werk. Lijn trekken en dagdieven zijn, dat past niet in het koninkrijk van God. Nee, gemeente, vermaande dienstknechten, zegt de apostel tot Titus, dat ze hun eigen heren onderdanig zijn. Dat ze in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende. Daar hebt u dat. Maar alle goede trouw bewijzende, opdat ze de leer van God onze zaligmaker in alles mogen versieren. Ja, dat is ook nog een aspect, dat er zo op je gelet wordt, hè. Zondag zit hij 2 keer in de kerk. Zij bidt voor haar eten. Maar moet je kijken, als ik een handel heb, dan probeert hij mij te bedriegen. En nee, zij wil niet dat er gevloekt wordt, maar als ze een kwartier eerder weg kan glippen van de werk, dan zal ze het niet nalaten. Kijk, zo wordt er op ons gelet. Gewillig en getrouw. Arbeiden. Ons leven versieren. Met gewilligheid en trouw. Nee, niet eindeloos. Geen bevel is bevel. Zoals in de oorlog. Geen kadaverdiscipline, alsof je geen eigen verantwoordelijkheid hebt. Als je baas eist dat je gaat zondigen, mag je niet meedoen. Dan is het goden meer gehoorzaam dan de mensen. Maar gewilliglijk en getrouwelijk betekent doen wat er wordt gevraagd. Omdat we dat naar onze gezagsdragers verschuldigd zijn. Het heeft ook weer te maken met het vijfde gebod, hoort u wel? Eer uw vader en uw moeder. De geboden en de gebeden zijn aan elkaar gekoppeld. God eist dat wij zijn geboden zullen houden. Maar Gods kind leert dat hij niet kan en daarom moet hij bidden. Leer mij naar uw wil te handelen. Want van nature doe ik het niet. Wel, zegt dan de onderwijzer, als hier dan staat uw wil geschieden gelijk in de hemel, dan wordt daar gedoeld op de engelen die in de hemel zijn bij God. En gelijk de engelen doen wat God wil. Zo moeten wij het ook doen. Dat zijn onze voorbeelden. De engelen zijn nabij God. Ze hebben niet gezondigd. En ze passen op het woord van zijn lippen. En als de Heere zegt, ga, dan gaan ze. En als hij zegt, breng die boodschap, dan brengen ze die boodschap. Ze doen wat ze doen moeten. Ze gehoorzamen volmaakt aan God. Zo gewillig en zo getrouw. Als de engelen in de hemel moeten wij in het leven staan. Gehoorzaam aan onze gezagsdragers. Gehoorzaam aan onze vader en moeder. Gehoorzaam aan de wetten. Maar meer gehoorzaam aan God. Gemeente, zijn nou die engelen het allerbelangrijkste voorbeeld? Nou, die worden ons hier wel als voorbeeld voorgehouden. Toch zou ik er nog iets aan willen toevoegen. Niet om het beter te weten. Maar die engelen, die kwamen onder andere om de Heer Jezus op de aarde te ondersteunen in zijn strijd. Deze zaligmaker, die uit die hoge hemel neerdaalde naar deze door de zonde vervloekte aarde, heeft vrijwillig, gewillig en getrouw zijn ambten uitgeoefend. Het ambt van profeet. Dat weten toch de kategezanten wel? De Heer Jezus heeft al drie ambten. Profeet, priester en koning. Profeet, hij sprak de woorden Gods. Zo gewillig, zo getrouw. Al werden de mensen nog zo boos op hem, hij was eerlijk, volmaakt eerlijk. Hij wilde ook koning zijn, zeker. Hij regeert zijn kinderen. Hij beschermt en bewaart hen. Maar nu dat derde, hij is ook priester. Wat betekent dat? Wat doet een priester? Nou, een priester die offert en die bidt en die zegent. O, wat heeft de Heer Jezus Christus zijn ambten volmaakt uitgevoerd. Hij offerde. Nee, geen stieren en bokken. Die tijd was voorbij. Hij offerde zichzelf. Zie het Lam Gods. Hij zal straks bloeden uit zoveel wonden. De mensen hebben hem niet eens willen aankijken. Zo afzichtelijk zag hij eruit nadat hij geleden had. De mensen hebben hem niet geacht, nee, ze hebben hem veracht. Maar door zijn striemen is ons genezing geworden. Wilde de Heere dat? Ja, hij heeft van eeuwigheid gezegd, zie, ik kom. Om uw welbehagen te doen. Maar toen dat laatste, allerbitterste lijden dichterbij kwam, heeft hij wel gehuiverd. Hij heeft ook de menselijke natuur aangenomen. Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En zo is het geschied, uw wil geschieden. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Dat is nu volmaakte zelfverloochening. Christus heeft zichzelf verloochend. Hij heeft het leven vrijwillig afgelegd. Tot eer van zijn vader. Hij heeft gebeden voor zijn kinderen. Vader, ik bid voor hen. Hij zegent hen. Toen hij ten hemel voer, heeft hij zijn discipelen gezegend. En hij bidt nog voor hen. O, wat heeft hij altijd zijn ambten getrouwelijk en gewillig mogen bedienen en uitvoeren. Volmaakt. Weet u voor wie? Weet u voor wie de Heere Jezus de dood inging? Voor ongehoorzame mensen die niet willen wat hij wil. En gemeente, daar heeft de zaligmaker nu zijn leven afgelegd voor zijn uitverkoren volk. Maar hij heeft gestaan voor Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens, maar gij lieden hebt niet gewild. O, daar heeft hij tranen geweend. Hij immers die volmaakt weet wat de hel is. Barendrecht, Barendrecht, hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen, maar gij lieden hebt niet gewild? Moet dat van ons gelden? O, mogen we dan met aandrang en eerbied deze woorden telkens herhalen, totdat ze verhoord worden. Uw wil geschiede, Heer. In mijn hart, in mijn leven, in ons gezin, in onze huiskamer, in onze slaapkamer, en op mijn kantoor, in het lokaal op school, uw wil geschieden. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, we moeten altijd maar tegen onszelf inbreken en tegen onszelf inbidden. Mogen uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. O Heere, wat baat de mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel. Bekeer ons dan, en onze kinderen, en wie we ook zijn. Heere, mogen we maar bij u leren schuilen. Heere Jezus Christus. Hij is zelfs de dood ingegaan voor onwilligen, opdat een wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Wat is dat een wonder, heren, dat hij zulke dwarsliggers, zulke ellendelingen, zulke tegenstrevers nog hebben wil. O, uw volk zal er de eeuwigheid voor nodig hebben, om dat te gaan bewonderen. Maar nu zijn er ook zoveel nog ongelukkig, omdat ze voor eigen rekening leven. Heere, open de ogen. Wat is u, gij hartslapende, word eens wakker. Straks moet het einde komen. En dan, hoe zal het dan zijn? Heere, zo hebt u nog mest om onze boom gelegd vandaag. Mag het tot een eeuwige zegen zijn. En verzoen de zware schuld. En mag het dan gelden die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij nog uit het gebed des Heren. Het vierde vers. Uw wil geschieden. Uw wil alleen. Het gebed des Heren, vers 4. Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zeker.